Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Obam Investment Management. Al ruim 85 jaar Nederlandse beleggingshistorie met beleggen in aandelen wereldwijd. Ervaren, actief en met een duurzaam rendement investeren in uw financiële toekomst. Obam Investment Management, de kunst van het kiezen. Kijk op obam.nl voor meer informatie.
Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Robert Ophorst.
Ja, geen Martin Visser deze keer. Martin is verhinderd door privéomstandigheden. We wensen hem vanaf deze plek ook alle sterkte toe. Wie er wel is, is Connie de Jonge van de DFT-redactie. Connie, dat heeft alles te maken met het onderwerp waar we het straks over gaan hebben. Maar toch eerst even, hoe zit dat bij jou thuis? Want ik weet dat Martin die woont in een goed geïsoleerde moderne woning op stadswarmte. Maar wij zijn thuis al behoorlijk aan het stoken inmiddels. En wij wonen in een woning van begin 20e eeuw. We hebben de grootste isolatieproblemen wel aangepakt. Maar het is toch nog flink door op sommige plekken. Hoe is dat bij jullie?
Nou, ik woon in een tamelijk modern huis. Het is 25 jaar oud ongeveer.
Dat vind ik heel modern.
Dat is best modern. Oké, nou. En wij proberen niet te hard te stoken. Maar ik ben nogal kouwelijk. Dus op het moment gaat af en toe toch stiekem de open haard. We hebben een gashaard. Die gaat af en toe stiekem 's avonds aan. Zodat ik een beetje kan bijkomen. Maar verder probeer ik wel op te letten. En als ik thuis zit te werken op mijn werkkamer, dan is het best koud.
Ja.
En dan heb ik nu sinds kort zo'n staande verwarming. Die schijnt op elektriciteit voor een beetje bij verwarmen. Want anders is het best koud. Want de verwarming staat hooguit op 19 graden.
Oh ja.
En ik zit te ver van de verwarming af als ik zit te werken. Dus ik voel het ook soms wel een beetje koud hoor. Ook al heb ik dan een modern huis.
Ja, nou dan vind ik 19 graden best bescheiden nog voor een moderne woning. Bij ons staat die meestal op 18,5 of 19. Maar omdat het toch matig geïsoleerd is, kan je voor hetzelfde geld een andere woning die beter geïsoleerd is op 21 graden verwarmen. Maar
nee, we proberen zuinig aan te doen.
Oké.
Een beetje voor het milieu vooral.
Ter zake, Connie. Want grote verschillen tussen de politieke partijen, dat zien we nu ook weer bij het moeizame formatieproces. Maar over één ding zijn vrijwel alle partijen het eens in het verkiezingsprogramma. En dat is het minimumloon moet omhoog. Goed nieuws voor werknemers, maar veel werkgevers hebben er slapeloze nachten van. Wat betekent een hoger minimumloon voor een gemiddelde bakker of schoonmaakbedrijf? En is een hoger minimumloon echt zo zaligmakend als veel partijen lijken te denken? Daar gaan we het deze kwestie van centen over hebben.
Samen kan het. En zo gaan we het doen. Het minimumloon moet snel omhoog, naar 16 euro. Iedereen verdient bestaanszekerheid, ook de mensen die het minste verdienen. De belasting op werk moet omlaag, de belasting op vermogen moet omhoog. Zo verkleinen we de ongelijkheid in Nederland en zorgen er ook voor dat je meer overhoudt als je werkt. Mensen die werken verdienen meer zekerheid. Dus we willen vaste contracten voor iedereen en een einde aan de nulurencontract. Dat is goed voor werknemers, maar is ook goed voor werkgevers. De ongelijkheid in Nederland is enorm gegroeid. Dat is onverteerbaar. Daar moeten we snel iets aan doen. Een gelijker Nederland betekent ook een gelukkiger Nederland.
Ja, dat was Frans Timmermans. Een van de politici die dus graag ziet dat dat minimumloon omhoog gaat. Connie, even om te beginnen. Heel fijn dat je er bent. Jouw portefeuille is arbeidsmarkt en polder. En jij zei net tegen mij, als ik dat vertel, dan moeten mensen altijd een beetje lachen. Waarom is dat?
Ja, ik moet altijd uitleggen waar dat polder dan voor staat. Terwijl ik denk, het lijkt me best wel duidelijk toch. Maar je moet veel mensen uitleggen dat de polder het overleg dus is tussen werkgevers, werknemers en politiek. Dat moet ik altijd uitleggen. Hmm. Behalve bij de intimie natuurlijk. Maar de rest die heeft iets van polder. Wat is het voor raar portefeuille? Dus nou ja.
Dan zit jouw chef toch weer elke keer. Wat is dat ook alweer, Connie? Even om te beginnen. Hoe hoog is het minimumloon inmiddels? En wat gaat er nou per 1 januari allemaal veranderen?
Ja, dat minimumloon, dat is nu afhankelijk van hoeveel uur je in een week werkt. Als jij 36 uur werkt, dan is het minimumloon €12,79. Als je 38 uur in een week werkt, is het €12,12. En als je 40 uur in de week werkt, dan is het €11,51.
Ja, en dat is dus al hoger dan het tijdje terug was.
Zeker, want het is met name dit jaar flink verhoogd. Kijk, het wordt ieder jaar aangepast op 1 januari en 1 juli aan de andere cao-lonen. Dat noemen ze indexatie. Maar dit jaar heeft het kabinet besloten, of dat hadden ze al eerder beloofd, het minimumloon fors verhoogd met 10%. En volgend jaar nemen ze een nieuwe maatregel per 1 januari. Dan gaat het verder omhoog, omdat ze dan zeggen, we stoppen met dat verschil tussen 36-urige, 38-urige en 40-urige werkweek. Iedereen krijgt straks €13,27 mm-hmm. per uur.
Ja.
En dat betekent dat als jij dus nu een bedrijf hebt, in een sector zit, met een 40-urige werkweek, dat een flinke loonstijging is die jij moet ophoesten. Want dat is rond de 11%. Terwijl als jij een 36-urige werkweek in je bedrijf hebt, dan valt de schade mee. Bij een 38-urige werkweek komt er 5,5% bij door die maatregel.
Mm-hmm.
Los van de indexatie die ook gewoon doorgaat. Want die gebeurt gewoon ieder jaar.
Ja, nou die gevolgen voor werkgevers, daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. In welke sectoren verdienen verhoudingsgewijs veel werknemers het minimumloon?
Ja, dat zijn vooral sectoren die heel arbeidsintensief zijn. En dan moet je bijvoorbeeld denken de detailhandel, hè, de winkels in de winkelstraten, de horeca en de schoonmaak en ook wel de beveiliging. Dat zijn eigenlijk de vier sectoren waar met name dus nu de pijn zit van deze verhoging van het minimumloon. Want die ondernemers die klagen behoorlijk.
Ja, maar als ik dat zo hoor, hè, beveiliging, want minimumloon denk ik misschien toch ook vaak aan supermarkten, hè, vakkenvullers. Maar beveiliging en schoonmaak, dat zijn ook vaak gewoon echt volwassen werknemers, toch? Dat zijn geen jongeren per se.
Nee, maar het is ook niet zo dat iedereen natuurlijk dat minimumloon krijgt. Kijk, de helft van de mensen in Nederland die het minimumloon verdient, is onder de 25. Dus het zijn met name de starters die hiermee beginnen. Ja. En naarmate je natuurlijk langer in de schoonmaak zit, langer in de horeca zit, langer in de winkel staat, stijgt jouw loon. Mm-hmm. Je wordt ook beloond voor je ervaring. Maar dit zijn met name natuurlijk de starters die beginnen op het minimumloon. Ja.
Dus de helft van de mensen die minimumloon verdienen is onder de 25, zeg jij. Ja. Hoeveel mensen in totaal hebben we het dan?
Pakweg 500.000.
Hoe doen wij het internationaal? Is het hier het minimumloon hoger of lager ten opzichte van landen om ons heen?
Nou ja, ik moet wel lachen, want de werkgevers die hameren er steeds op. Ja, we zitten bij de top 4 van Europa met die laatste verhoging van het minimumloon erbij. Maar we staan nog achter Duitsland, België en Luxemburg. Als je kijkt ook naar wat je met dat minimumloon kan doen. En dat vind ik ook een reële vergelijking. Kijk, je kan wel zeggen dat ons minimumloon hoger is dan in Griekenland. Dat zal vast waar zijn. Maar ja, in Griekenland zijn de kosten van levensonderhoud denk ik ook lager. Of in Estland, ik noem maar wat.
Mm-hmm.
Maar als je dus meekijkt naar die kosten van levensonderhoud, dan zitten we inderdaad in de top 4. Wij staan op plek 4.
Ja. Nou ja, we hoorden net Timmermans inderdaad over dat minimumloon. Het is ook een belangrijk politiek thema weer misschien. Je zegt de kosten van levensonderhoud. Ja, daar is natuurlijk veel over te doen de laatste tijd. Hoge inflatie, veel aandacht voor bestaanszekerheid. Is dat ook de reden dat het nu zo op de kaart staat?
Absoluut. Absoluut, want kijk, die hele armoedebestrijding en die discussie over de toename van het aantal armen in Nederland, die hebben partijen ook wel degelijk gekoppeld aan een pleidooi voor het verhogen van het minimumloon of het verder verhogen van het minimumloon. En het kabinet had natuurlijk, het demissionaire kabinet inmiddels, een stap gezet. Maar heel veel partijen zeggen, we zijn er nog niet. Er moet nog meer gebeuren om die armoedeval te voorkomen. Hè? Want veel mensen die hebben wel een baan en kunnen toch er niet van rondkomen. Dat is het argument waarom veel partijen zeggen, ja, we moeten nog verder gaan met die verhoging.
Ja, nou, er was afgelopen september ook een rapport, hè, van de commissie Sociaal Minimum. En die commissie concludeerde ook, om de tekorten bij huishoudens op korte termijn op te lossen, moet het minimumloon omhoog, maar ook de bijstand en eventueel ook de huurtoeslag. Dus het is eigenlijk onderdeel, zou het moeten zijn, van een breder pakket.
Ja, en nou ja, het is in Nederland ook zo dat als het minimumloon stijgt, dan stijgt de bijstand mee. Want we hebben natuurlijk de beroemde koppeling, hebben we ook wel eens een tijdje losgelaten, maar hij is hersteld. En dat betekent dus ook dat als het minimumloon omhoog gaat, dat de bijstand ook omhoog gaat en ook de AOW stijgt mee.
Je kunt niet doorgaan met maar verder verzwaren van de regeldruk en alsmaar hogere lonen.
Dus wat zegt u bijvoorbeeld tegen toch een hele keurige partij als de ChristenUnie? Die zegt nou dat minimumlonen kan wel naar 18 euro. 18 euro, nou ja, wat zou dat betekenen voor het bedrijfsleven?
Nou ja, dat bijvoorbeeld voor het MKB is dat desastreus. Die gaan daaraan kapot.
Ja, dat was Ingrid Thijssen van VNO-NCW, werkgeversorganisatie bij tv-programma WNL op zondag. Jij bent ook op pad geweest voor een verhaal in de Telegraaf om eens te peilen wat dat verhogen van het minimumloon nou betekent voor werkgevers. Een welkome opsteker is het voor werknemers, maar voor veel werkgevers en ondernemers zorgt het toch de nodige hoofdpijn. Waarom is het zo'n hoofdpijndossier?
Ja, het is gewoon een kostenstijging voor die ondernemers. En die hebben natuurlijk nog wel meer aan hun hoofd. Want de energieprijzen stijgen, de huren stijgen. Hun inkoopprijzen stijgen. Ja, dus het is...
Afgezien van dat laatste zijn dat natuurlijk allemaal dingen waar hun werknemers ook mee te maken hebben.
Zeker. En ze roepen ook in koor als je met ze praat dat ze echt hun werknemers ook het allerbeste gunnen. En dat ze ook heel goed begrijpen dat die werknemers meer willen verdienen. Alleen zij zeggen we moeten het op een gegeven moment wel kunnen doorrekenen. En ik sprak bijvoorbeeld een bakker, een vrouw die een bakkersonderneming runt. Een grote met 175 mensen in dienst heeft ze, meerdere winkels. En die bakken, die distribueren, die verkopen. Ze hebben best wel een groot bedrijf. En die zegt ook van ja, ik kan mijn taartjes niet eindeloos duurder maken. Ik kan ook voor mijn brood geen 5 euro gaan vragen. Er zit een grens aan. Ik sprak een ondernemer in de schoonmakersector. Die zegt, ik kan mijn tarieven niet eindeloos verhogen. Zij ziet ook dat, zij heeft haar tarieven al verhoogd, dat er klanten zijn die om die reden weglopen. Die zeggen, ja, ik doe het wel zelf. Ik huur een ZZP'er in. Ik doe het wel zwart. Die is ze dus gewoon kwijt. En zij zegt, mijn trouwe klanten, die blijven. Maar zij ziet met name dus haar nieuwe klanten. Ja, die zijn kritischer. En die zeggen, ja, ik vind het te duur.
Mm-hmm. Maar was hier dan helemaal niet over nagedacht in de politiek?
Ja, dat denk ik vast wel. Maar je hoort de ondernemers niet voor niks roepen dat zij zich een soort pinautomaat voelen. Als je spreekt met de werkgeversorganisaties, die zeggen ook, realiseren mensen zich wel hoe groot de kostenstijging inmiddels is van die toch voortdurende stijging van het minimumloon. Het is steeds in kleine stapjes aangepast. Dit jaar een grote stap. Komend jaar eigenlijk per 1 januari dus weer een behoorlijk grote stap. Hè, want dat kost ondernemers toch tussen de 4 en de 11%. Los van de normale aanpassing. Het feit dat je dus nu die uurlonen anders gaat berekenen. Zij zeggen, we zitten in sommige sectoren op kostenstijgingen nu van zeg maar 15 tot 30%.
Ja.
Wat een ondernemer moet doorrekenen. En zij zeggen, dat heeft de politiek zich volgens ons totaal niet gerealiseerd.
Ja.
Dit weten heel weinig mensen eigenlijk dat het zo hard gaat.
Mm-hmm. En het is ook niet genoeg dus nog voor de politiek. Hè? Daar hadden we het net ook even
over. Willen nog meer.
Ze willen nog meer. Nou zitten veel bedrijven ook met een enorm arbeidstekort. Hè? ABN AMRO die bracht eind oktober ook nog een rapport uit over de personeelsproblemen bij de zakelijke dienstverlening. In de schoonmaak bijvoorbeeld. Nou, je noemde net dat voorbeeld van schoonmaakbedrijf. Maar in de schoonmaak zegt bijvoorbeeld 80% van de ondernemers dat ze door een gebrek aan mensen niet meer kunnen werken zoals ze eigenlijk willen. Bij hoveniers is dat percentage nagenoeg gelijk. Nou, dan doen we gelijk beelden op van uitpuilende prullenbakken, bureaus vol met kofferbekertjes en zwarte ramen in slantskantoren. In dat rapport geven potentiële werknemers ook aan van we kiezen nu voor andere bedrijven, kunnen we meer verdienen. Dan zou ik zeggen van nou, dan is het juist een goed idee om die lonen te verhogen, want dan trek je misschien meer mensen aan om die handjes te krijgen die je zo hard nodig hebt als bedrijf.
Ik denk dat dat ook wel klopt als die ondernemers dan ook de kans krijgen om hun tarieven te verhogen. En die schoonmaakondernemer die zei bijvoorbeeld tegen mij, ik voel me een soort sandwich. Ja. Ik zit aan de ene kant tussen die werknemer die misschien wel terecht zegt, ik wil meer verdienen. En aan de andere kant die klant die zegt, ja, wij hebben een contract. Dat kan je niet zomaar tussentijds verhogen. En dan ook, stel dat dat wel lukt om het te verhogen, hoe ver ga je dan?
Mm-hmm.
Kun jij aan een horecabedrijf wat je schoonmaakt op wekelijkse basis of misschien wel op dagelijkse basis, kun je dan ineens zeggen mijn tarief gaat met 10-15% omhoog?
Ja.
En zij zeggen nee, dat kan dus niet.
Nee.
En ze hebben ook lopende contracten. Die kan je niet zomaar tussendoor even aanpassen. Dus zij lopen eigenlijk met hun tarieven ook achter op de kostenstijging die ze moeten verwerken.
Toch als geheel zijn de omzet in de zakelijke dienstverlening hoog, lazen we ook in dat ABN-rapport. Ze blijven stijgen, de omzetten.
Ja, tegelijkertijd, weet je, als je zo'n bakkersondernemer spreekt, die zal ongetwijfeld een leuke omzet draaien. Maar die zegt ook, eigenlijk door wat er nu gebeurt, moet ik alleen maar harder werken en nog meer dubbeltjes omdraaien en kijken waar ik het in vredesnaam vandaan kan halen. Want ik moet wel heel veel verkopen, wil ik het allemaal op kunnen vangen. En zij vertelde dat ze 3 ovens had aangeschaft. 2 elektrische en 1 gas. Of misschien 2 gas, 1 elektrisch, weet ik niet meer precies. Maar ja, zij zegt ook, een volgende investering kan ik nu niet maken. Want ik moet nu eerst de klap van die stijgende lonen opvangen. En wat wel belangrijk is om erbij te vertellen, het gaat niet alleen om het minimumloon. Het gaat eigenlijk ook om de lonen daar vlak boven. Want wat gebeurt er? De mensen die nu zeg maar 3 jaar ervaring hebben in die bakkerij, die zien iemand binnenkomen, een nieuw iemand, en die krijgt het minimumloon. Maar die verdient hetzelfde eigenlijk als zij, met 3 jaar ervaring, als je niet ingrijpt. Dus zo'n ondernemer die zegt, ja, ik moet niet alleen de mensen aan die binnenkomen meer betalen. Nee, ik moet ook de club die ik al binnen heb meer betalen. Want anders krijg ik hele scheve ogen. Die bakker met 3 jaar ervaring, die denkt ook van, ja, hallo, ik sta hier al 3 jaar te bakken, kom op.
En opeens verdien ik bijna het minimumloon, omdat
precies,
het minimumloon hoger is.
Die dreigen bijna zelfs onder het minimumloon te zakken. Hè? Haar verkoopsters in de winkel, vertelde zij, zegt ja, ik wil mijn goede verkopers, die wil ik houden. Dus die betaal ik meer, want anders dan gaan ze lopen, dan gaan ze ergens anders naartoe.
Volgens die redenering moet je dan ook eigenlijk alle salarissen bijna gelijk verhogen.
Nou ja, wat gebeurt is dat het hele loongebouw in elkaar wordt gedrukt. En het is zo dat minimumloon, dat krijgen dan misschien maar 500.000 mensen. Maar er zit een groep boven, dat zijn 1,2, 1,3 miljoen Nederlanders. Die zitten zeg maar tot 125% van het minimumloon. Ja, die gaan ook allemaal bewegen. En die gaan ook zitten kijken van wat gebeurt er nou met mijn salaris. Dus in die zin wordt hard werken, ervaring niet meer beloond. Althans, als je niks doet als werkgever. Dus die werkgevers die moeten ook die mensen meer gaan betalen.
Ja, terwijl de bedoeling was om die bestaanszekerheid te vergroten. Er wordt gezegd, mensen kunnen gewoon eigenlijk niet goed rondkomen van dat minimumloon. Dus het moet omhoog. Maar dat geldt, kan ik me voorstellen, misschien ook wel voor die mensen die daar net boven zitten. Maar in feite niet, toch? Die zouden er eigenlijk buiten moeten vallen. Want die verdienen een iets beter salaris waar ze van rond kunnen komen.
Ja, maar sommigen zakken er dus nu onder. Hè? Die zaten dan zeg maar op 110%. Dan gaat dat minimumloon dus voortdurend omhoog. En dan zitten zij ook op minimumloonniveau. Ja. Dus die moet je sowieso herstellen. Die moet je aanpassen. Maar ja, het klopt. Het is een soort vicieuze cirkel. En dat is ook waarom werkgevers zeggen, je kunt niet eindeloos aan die knop van dat minimumloon blijven draaien. Wat wij veel liever zouden zien is dat mensen netto meer zouden overhouden van wat ze verdienen. Ja. Doe nu eindelijk daar eens wat aan. En dan blijft de politiek eigenlijk in gebreken. Omdat ze zeggen, ja, dat kan de Belastingdienst niet aan. Dat is te ingrijpend. Arbeid goedkoper maken, dat horen we natuurlijk. Hebben de hele verkiezingscampagne ook gehoord dat partijen dit willen. Maar het gebeurt voorlopig niet, omdat het te ingewikkeld is om door te voeren. En dan zeggen die werkgevers, ja, maar je kunt ook niet eindeloos aan die loonknop blijven draaien.
Nee. Daar gaan we zo nog wel wat langer over praten. Maar toch even nog over het verhogen van die tarieven. Dat is dus voor veel werkgevers en ondernemers een middel om dat toch op te vangen. Dan hoor je toch vaak gelijk de term loonprijsspiraal. Hè? De lonen gaan omhoog, dus de prijzen gaan omhoog. Dus de lonen moeten weer omhoog, want anders kunnen mensen de dingen gewoon niet kopen die ze willen kopen. Is dat een reëel gevaar? Zien we dat nu al gebeuren bijvoorbeeld?
Nou, je ziet het bijvoorbeeld in de horeca denk ik echt wel gebeuren. Kijk, daar zijn de lonen dus omhoog gegaan. Nou, ik weet niet of jij wel eens een broodje in de stad eet, maar ik schrik af en toe echt
zo min mogelijk
betalen. Ik hoorde net onderweg hier naartoe de vergelijking. Heb jij wel eens doorgerekend wat een tosti in een café kost in ouderwetse guldens? En toen werd het bedrag genoemd, toen dacht ik, nou, dat kan niet waar zijn. 17,50 gulden, dat zou nu een willekeurige tosti in een café zijn. Nou ja, dat zegt wel iets over de prijzen die nu betaald worden in de horeca. En hoe horecaondernemers uit nood het in ieder geval gedeeltelijk, misschien zelfs niet helemaal, doorrekenen. Kan niet anders.
Ik probeer dat bij mezelf wel te beletten om dingen door te rekenen.
Ik ook, want dat vind
omdat
ik me altijd
wel heel oud.
Klinkt zo oud, maar ik hoorde het toevallig op de radio en toen dacht ik, 17,50 voor een tosti is ook wel bizar.
je noemde dat voorbeeld van broodjes, maar ik herken het wel. Bij mij is er nu weer de gewoonte ingeslopen om een cappuccino op het station onderweg naar hier te kopen. En dat is iets van 3,20 inclusief die toeslag op het bekertje. Dat is natuurlijk best veel geld als je dat vijf of zes keer per week doet. Is het per maand toch aardig wat geld.
Ja, zeker.
Hoe staat Brussel hier eigenlijk in? Want werkgevers die klagen dat ze een hoger minimumloon niet kunnen betalen, die hoeven in ieder geval niet op compassie te rekenen van Eurocommissaris voor Werkgelegenheid en Sociale Rechten Nicolaas Schmit. Ja, ik kende de man niet, maar jij schreef niet al te lang geleden een verhaal met hem, omdat jij hem gesproken had. En hij zegt van mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt kunnen in Nederland gewoon niet normaal leven. Dus die werkgevers die moeten niet zeuren.
Daar komt het eigenlijk op neer.
Maar waar bemoeit die man zich mee?
Ja, er is met heel veel strijd, mag ik wel zeggen, en heel lange onderhandelen een richtlijn in Europa afgesproken. Die zegt dat mensen op het minimum, die het minimumloon verdienen in heel Europa, daar fatsoenlijk van rond moeten kunnen komen. En fatsoenlijk, dat betekent, zegt die richtlijn, om en nabij dat je 60% van het gemiddelde salaris in een land moet verdienen. Dan zou je er fatsoenlijk van rond kunnen.
Is dat gewoon een modaal salaris of is dat weer iets
anders? Nee, ja, mediaan noemen ze het. Maar ze kijken gewoon naar alle salarissen in een land en daar zou je dan 60% zou dan een redelijk minimumloon moeten zijn om van rond te kunnen komen in dat land. Dus het wordt wel gekeken naar de situatie per land. In Nederland, FNV heeft dat berekend, zou dat neerkomen op 14 euro per uur. Inmiddels heeft FNV, want ja, de inflatie gaat natuurlijk vrolijk door, dat opgehoogd naar 16 euro per uur. Dat zou dan nu voldoen aan die richtlijn in Europa. Dan moet ik wel zeggen, het is een richtlijn. Je krijgt niet per se meteen een sanctie als je het niet haalt. Maar het is wel een streven waar je als land naartoe moet werken. En je moet ook laten zien aan Brussel, dat is afgesproken, dat je je best ervoor doet.
Ja.
Dus Nederland moet voor eind volgend jaar met een soort plan komen van kijk, dit is wat we allemaal doen om aan die richtlijn te voldoen. En dat moeten andere landen dus ook.
Ja, maar goed, die stappen zetten we nu toch, zou je zeggen?
Nou ja, we zitten nog lang niet op 16 euro. Nee. Ik bedoel, we gaan nu per 1 januari naar 13,27 euro. Dat is nog een hele grote stap hoor. En dan is er dus sprake van om per 1 juli een nieuwe stap te zetten. Daar heeft de Kamer eigenlijk ook al min of meer besloten. Herinner je misschien nog wel wat hoop gedoe over. Want ze hadden dat allemaal wel bedacht. Maar er was helemaal geen dekking. Dus toen zei het kabinet, ja dat kan helemaal niet. Het was het kabinet al demissionair. Ja. Zei ze, ja dat kan helemaal niet. Nou, nu schijnen ze hebben ze wel iets van dekking gevonden. Maar hoe groot die verhoging per 1 juli dan wordt, is nog niet helemaal duidelijk. En in de tussentijd blijft het natuurlijk ook meestijgen met de gemiddelde salarissen. Hè. Die indexatie die gaat ook door. Maar we zitten nog best wel een eind van die 16 euro af. Als we daar naartoe moeten, best wel een flinke stap.
Mm-hmm.
Dus we zijn er nog niet.
Nee. Wat we net ook al even over hebben. Maar zijn er nou ook andere methoden om hetzelfde doel te bereiken? We willen dat mensen gewoon normaal kunnen rondkomen. Ook als ze het minimumloon verdienen. Maar is het dan altijd de oplossing om dat minimumloon te verhogen? Of je zou kunnen denken aan misschien minder belasting op arbeid te heffen. Dus dat mensen gewoon netto meer overhouden.
Nou, dat is dus wat de werkgeversorganisaties heel erg benadrukken nu. Want ze zeggen, dit gaat zo niet. Je kunt niet aan die knop blijven draaien. Een woordvoerder van VNO-NCW die rekende mij voor. Als een ondernemer iemand een euro salarisverhoging wil geven, dan kost dat die ondernemer 1,80 euro. Omdat er komen allemaal premies en belastingen en dat soort dingen bij. Dat is dus echt wel een flink hoger bedrag. En zei die, en dan houdt vervolgens die werknemer er eigenlijk maar 50 cent netto van over. En dat is dus waar zij van zeggen, laten we dat nou eens veranderen. Zorg dat als we iemand dan een euro extra geven, dat dat dan niet voor een heel groot gedeelte in de staatskas verdwijnt.
1,30 euro gaat dan naar de staatskas.
Zij zeggen zelfs,
in die rekensom.
Ja, en zij zeggen, dit moet dus echt veranderen.
Mm-hmm.
Geef die, zorg dat die werknemer netto meer overhoudt.
Ja. Is het dan alleen maar de hongerige staat die likkebaardend ligt te loeren op die 1,30 euro?
Nou ja, ik weet niet, als jij je salarisstrookje bekijkt, dan zie je natuurlijk ook van alles en nog wat ervan afgaan. Ja. Er zit een pensioenbijdrage aan vast, een bijdrage voor de ziektewet. En een gedeelte daarvan betalen werkgevers natuurlijk ook allemaal. Ja. Ook die werkgevers hebben behoorlijke sociale lasten, waardoor het dus voor hen ook duurder uitvalt dan misschien lijkt. Je denkt, joh, we hebben het over van €12,79 naar €13,27. We hebben het over twee kwartjes. Mm-hmm. Maar zo zit het dus niet. Want die twee kwartjes is eigenlijk veel meer voor een ondernemer.
Ja.
En jij houdt ook van die €13,27 geen €13,27 over.
Nee, dus het levert de schatkist ook van alles op.
Ja. Dat zegt die Schmid trouwens ook. Hè? Mm-hmm. Die zegt van die ondernemers in Nederland, die moeten niet zo piepen. Want als de lonen hoger worden, dan houdt ook de overheid daar ook, ook veel meer aan over. En hij vindt het dus eigenlijk niet zijn probleem dat wij in Nederland toevallig ook nog de uitkeringen en de AOW aan het minimumloon hebben gekoppeld. Waardoor het bij ons natuurlijk inderdaad ook meteen in de miljarden gaat als je iets doet aan dat wettelijk minimumloon.
Ja. Nee, maar dat wou ik zeggen, want het levert de schatkist dan van alles op. Maar omdat de AOW en de bijstand ook meestijgen, dat moet ook weer betaald worden uit diezelfde schatkist.
Precies.
Dus je zou ook kunnen zeggen van nou, maak die arbeid nou gewoon wat lonender. Dus dat mensen meer overhouden. Dat is misschien onderaan de streep. Levert je dat dan als schatkist net zoveel op?
Nou, een van die ondernemers zei ook tegen mij van je maakt het ook aantrekkelijker als je dus mensen die werken verhoudingsgewijs meer laat verdienen.
Ja.
Dan mensen die in de bijstand zitten of die waar jonger zijn of zo. Nou, dat is natuurlijk een heel gevoelig thema. Maar die zei op die manier,
ja,
lijkt het haar ook makkelijker om aan nieuwe mensen te komen in haar sector.
Precies.
Zegt van, voor een jongere die denkt nu van, ja, moet ik het daar nou voor gaan doen? En die kiest dan bijvoorbeeld voor een baan, voorheen bij de GGD. Dat was heel aantrekkelijk, hè, de verdienen beter dan het minimumloon.
In de coronaperiode bedoel je?
In de coronaperiode, toen hadden ze daar heel erg last van, hè, dat jongeren voor andere sectoren kozen. Maar je kunt ook zeggen van, ja, dan gaan ze misschien liever nu in, op kantoor zitten, dat ze dan, ook al is dat heel erg saai misschien, maar dan verdienen ze dan meer.
Mm-hmm.
Callcenter verdient beter dan bijvoorbeeld in horeca werken, zonder tips, of in schoonmaak werken, of in de beveiliging werken.
Ja. Nou ja, zegt het een gevoelig thema, maar daar zijn we hier voor. In de podcast kwestie van cent om gevoelige thema's aan te snijden. Nee, we hebben het natuurlijk ook al hier al vaak gehad, hè, over waarom loont meer werken niet meer dan het doet. Nou, dan kom je toch vaak uit op van, de Belastingdienst kan het niet aan. En we hebben een heel ingewikkeld toeslagenstelsel gebouwd. En als je daar ook maar in één knop draait, dan verschuiven er heel veel andere dingen. En dan is het heel moeilijk om dat overzicht allemaal te houden. Zit dat hier dan dus ook gewoon weer onderaan de streep achter?
Eigenlijk wel. Eigenlijk modderen we gewoon een beetje door. Dus dit is een makkelijke knop om aan te draaien eigenlijk. Hè, het verhogen van het wettelijk minimumloon. Maar wat je eigenlijk zou willen, wat in ieder geval werkgevers heel graag zouden willen, en misschien werknemers ook wel, want ja, wie wil er nou niet meer netto overhouden? Dat is gewoon te moeilijk en het kost jaren om dat voor elkaar te krijgen.
Toch nog even, want ik voel mee hoor met die ondernemers die je hebt gesproken, zo'n bakker en zo'n eigenaresse van een schoonmaakbedrijf. Maar wat doen zij nog meer? Want je zou ook kunnen zeggen, hè, dan zijn er misschien mensen die kiezen voor een kantoorbaan, die dan iets beter betaalt. Maar je zou ook kunnen zeggen, ja, ik geef mensen misschien op andere vlakken meer. En dat is misschien niet per se meer salaris, maar meer vrijheid bijvoorbeeld om hun eigen werktijden in te delen. Misschien ook meer vrijheid om hun eigen werkplek te kiezen. Nou, dat is bij een schoonmaakbedrijf natuurlijk lastig. Maar je kan mensen natuurlijk ook op andere manieren tegemoetkomen. Ook om dat arbeidstekort aan te pakken en aantrekkelijker te worden voor werknemers.
Ja.
Zijn zij daar ook op die manier mee bezig?
Moet ik zeggen dat ik ze dat niet heel erg heb gevraagd. Wat ik wel proefde, zeker bij, eigenlijk bij allebei wel, is een soort trots op het bedrijf. Van hier staan wij voor en het is hier leuk en het is een mooi vak. En zeker bij die bakker Ja, daar stonden allemaal mannen. Het waren allemaal mannen toevallig. En de baas is dus een vrouw. Hey, maar al die bakkers die stonden daar echt gewoon fluitend te kneden.
Hun krompoezen te kneden.
Nou, ik kreeg zo'n roze laagje. Want ik zei ook, je doet dus eerst het roze laagje. Ja, eerst het roze laagje. En dan ging hij het opensnijden. En dan kwam de crème erin. Hey, maar die mannen waren ogenschijnlijk gewoon toch ook trots op hun vakmanschap. En ik denk, dat moet je niet vergeten. En dat benadrukte zij ook heel erg. Het is een heel mooi vak wat wij hebben. Het gaat niet alleen om de centen. En ik denk ook in de schoonmaak geldt dat mensen er eer in kunnen halen in wat ze doen. En dat dat goed is en dat je daarvoor staat. En dat proefde ik wel heel erg bij die ondernemers. En dat ik denk dat ze dat ook wel uitdragen gewoon naar hun mensen. Van je moet trots zijn op wat je doet en wat we hier bereiken met z'n allen.
Ja. Toch wat je zegt, hè, kan ik inkomen? Er zit een grens aan het verhogen van die prijzen. Op een gegeven moment komen mensen gewoon niet meer. Ook al is een cappuccino 3,20. Ja, als het op een gegeven moment 13,20 is, dan
houdt het op.
Dan houdt het op.
Ja.
Wat betekent dat voor de mensen die je in dienst hebt? Zou dat dan ook betekenen dat op de korte termijn dat we bepaalde dingen gewoon met minder mensen gaan doen of op een andere manier?
Nou, bijvoorbeeld in de
meer automatisering.
Zeker.
AI.
AI, maar ook sluiting. Ik sprak de directeur van het vakcentrum. Dat is toevallig ook een vrouw. Die doet de onderhandelingen voor de cao's namens de supermarkt. Althans, daar is ze nauw bij betrokken. Maar die supermarkten, dat zijn natuurlijk niet alleen maar de Albert Heijn's en de Jumbo's van deze wereld. Daar zitten ook kleinere bij, kleinere ketens, zelfstandige supermarkten, franchisenemers, valt er ook allemaal onder, en buurtwinkels. Die vallen allemaal onder diezelfde cao. En zij zei, het gaat nu zo hard dat een deel van deze winkels het gewoon volgens mij niet meer kan dragen. Die gaan omvallen, die gaan sluiten. En zij voorspelde echt een verschraling ook van het winkelaanbod. Zij zei, zeker die buurtwinkels, die gaan dicht. Nou, ja. In mijn dorp gaat nu bijvoorbeeld is net de slager dicht, omdat hij het gewoon niet bolwerkt. Het is wel een plaats met 37.000 inwoners die gewoon geen slager meer heeft.
Nee. En ook de winkels die zo'n winkelstraat een beetje kleur geven, toch, op de wangen.
Daar gaan er natuurlijk ook een deel van over de kop. Dus in die zin, ja, robotisering, ja, automatisering, digitalisering, you name it, het zal allemaal best helpen. Maar een deel van de ondernemers gaat het ook gewoon niet redden.
Ja, Connie, dat is de bel van de rondvraag. Nou, toen we hierheen liepen naar de studio, zei je nog, gaan we die rubriek dan ook doen? Ja, die gaan we ook doen.
Ik laat me verrassen.
Nou, ik heb zelf niet heel veel brisante dingen, hoor. Maar ik heb eindelijk weer een weekend dat ik niet hoef te werken. Wat ook wel weer eens fijn is. Dus wij gaan allemaal leuke dingen doen. Waar ik volgende keer van alles over kan gaan vertellen. Maar we gaan uit eten. We gaan naar willen naar de film. En we gaan naar een tentoonstelling die bij ons in de stad te zien is. Blik op Haarlem heet dat.
Dat klinkt helemaal niet verkeerd. Overigens, mijn plannen voor dit weekend zijn niet heel veel anders. Want ik ga morgen met mijn liefde uit eten. Heel chic hebben we bedacht dat we dit leuk vinden. En dan blijven we daar slapen. En dan gaan we ook naar een museum de volgende dag. Want we hadden overwogen om te gaan golfen. Maar het is heel slecht weer en koud. En dan vind ik het niet leuk. En daarna gaan we Sinterklaas vieren met de kids.
Chic uit eten en al dan niet golfen.
Ja, dat klinkt heel decadent. Ja, maar ik woon in het dorp. Dus dat golfen bij ons is helemaal niet zo chic. Maar we gaan heel af en toe chic uit eten, ja, met z'n tweetjes. Omdat we dat heel erg leuk vinden. En nou, dat gaan we dus doen. En ja, even Sinterklaas vieren. En dat is dan weer heel erg basic met gourmetten. Want dat hoort. Eigenlijk vindt niemand van ons gourmetten echt heel erg leuk.
Een beetje normaal doen. Gourmetten.
Gourmetten. En daarna doen we cadeautjes die niet duurder mogen zijn dan een tientje.
Oh ja, heel leuk. Ja, ja. Nee, het wordt geloof ik ook vreselijk weer. Dus die tentoonstelling van ons is in het Frans Hals Museum met blik op Haarlem. Ja, wij wonen in Haarlem. Dus dat zijn allemaal stadsgezichten uit de 17e eeuw die we daar gaan bekijken. Dus we gaan binnen warm door de blik van de 17e eeuwse schilders onze eigen stad bekijken.
En daarna een chocomel.
En daarna een warme chocomel, ja. Zolang het nog te betalen is.
Ja.
Connie, dank je wel. En hopelijk zien we je hier volgende keer weer een keer.
Nou, graag gedaan.